Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
We hadden hier laatst met de FD-redactie een personeelsfeestje en daarna doken sommigen van ons nog even de kroeg in. De Pluk en Ruk, om precies te zijn, een bruine kroeg in Hartje, Amsterdam. Eén ding, je kon daar alleen met cash betalen. Dus ineens moesten er weer flappen worden getapt. Want niemand had cash bij zich. Het is nog helemaal niet zo heel lang geleden dat het bijzonder was als je ergens kon pinnen. Maar inmiddels geldt steeds vaker het tegenovergestelde. Pinnen kan praktisch overal en met cash betalen, dat is vaak een probleem. De Europese Centrale Bank vindt dat geen goede zaak, maar wil tegelijkertijd met de tijd meegaan. De ECB werkt daarom aan een digitale versie van de euro. Over die digitale euro gaan we het vandaag hebben. Want waarom wil de ECB deze nieuwe geldvorm? En waarom zijn er zoveel tegenstanders? Dat ga ik bespreken met mijn collega's Marijn Jongsma en Cor de Hoorde. Mijn naam is Elfanie Toulaar en dit is De Week Voorbij, de weekendpodcast van het FD.
Digitale euro moet je denk ik zien als een soort digitaal bankbiljet. Jij hebt je geld bij de bank staan. Die bank is een commerciële instelling. Dus in theorie, als daar iets mis zou gaan, dan ben jij je geld kwijt. Nou, dat is natuurlijk niet zo, want we hebben een depositogarantiestelsel. Maar toch, er zijn mensen die zich daar zorgen over maken. Die zeggen, ja, we moeten maar vertrouwen dat die cijfertjes die op mijn bankrekening staan, dat die ook daadwerkelijk worden uitbetaald dat het zover is. Nou is het altijd zo dat als jij denkt, nou, ik vertrouw die bank niet, dan ga je naar de pinautomaat. En dan heb jij thuis bankbiljetten en die doe je in een spaarvarkentje of onder je matras of weet ik veel waar. En dat is dan publiek geld. Op dat moment is dat geld dat door de overheid is uitgegeven. Dus ja,
ook al heb
ik zie
je
moeilijk kijken. Ook al heb je het gepint, die bank, dat is dan een doorgeefluik voor geld wat door de centrale bank is uitgegeven. Als vervolgens jouw bank failliet gaat, zo kun je het beste zeggen denk ik, dan is het niet zo dat die bankbiljetten dan door de shredder kunnen. Dus dat geld blijft gewoon zijn waarde houden. Dat is, ja, je zou kunnen zeggen, overheidsgeld. Het is het publiek geld. Het is geld dat door een centrale bank dan is uitgegeven. Behoudt altijd zijn waarde, ongeacht of alle banken om je heen instorten.
Je hoort hier mijn collega Marijn Jongsma. Hij dook voor de krant in de digitale euro en de vraag waarom de ECB eigenlijk vond dat die er moest komen.
Er zijn mensen die zeggen van ja, ik wil altijd cash thuis hebben, want het stelt ervoor dat er een grote bankstoring is of mijn bank valt om. Het zijn allemaal tamelijk theoretische verhalen natuurlijk. Maar dan heb ik in ieder geval dat geld. Dat blijft zijn waarde houden. Daar kan ik overal mee terecht. Het probleem is alleen, je kunt bij steeds minder winkels met cash terecht. En er zijn ook veel mensen die bestellen zelfs hun boodschappen online. Webverkopers die accepteren vaak ook geen cashgeld. Zeker niet als je de bestelling van tevoren doet. Je moet meteen digitaal afrekenen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat bankbiljet speelt een steeds kleinere rol in onze samenleving. Het is er wel, maar het wordt een beetje gemarginaliseerd. Dus ook die rol van die veiligheid komt daardoor een beetje in het gedrang. En dus hebben de centrale banken gezegd, nou weet je wat, dan komen wij met een digitale variant van dat bankbiljet. Wat niet anders wil zeggen dat jij een direct geld hebt staan eigenlijk bij de centrale bank. Dus het maakt niet uit wat er vervolgens met jouw bank gebeurt. Jij kunt altijd bij dat geld, want dat geld staat bij de centrale bank.
En hoe kom je daar dan bij?
Ja, en dat maakt het zo moeilijk te begrijpen, denk ik. Het gaat namelijk wel via je gewone bank. Want de centrale bank heeft die infrastructuur helemaal niet. Die hebben ook geen loketten. Die hebben niet het gereedschap om het grote publiek te bedienen. Dus wat die centrale banken zeggen is van, nou, commerciële banken, jullie moeten dat uitvoeren. Dus waar komt het dan op neer? Dat jij een deel van jouw geld op jouw bankrekening, daar staat een soort hekje omheen. Of ik verzin maar wat, hè, of daar staat een vlaggetje bij. Dit is digitale euro. Dit staat eigenlijk niet bij je bank. Wij melden het wel keurig. En je kunt het bij ons, via ons kun je betalingen verrichten. Maar het is eigenlijk geld wat je bij de centrale bank hebt staan. Dus de bank kan er ook niks mee. Die kan het ook niet uitlenen verder. Het is puur digitale euro's die jij dan bij je commerciële bank hebt staan. Maar wat eigenlijk centrale bank geld is.
De commerciële banken moeten dit allemaal gaan uitvoeren. Wat vinden die eigenlijk van de plannen voor deze digitale euro?
Ja, die zijn bepaald niet voor. Zoals je zegt, zij moeten het gaan uitvoeren. Dat gaat ze geld kosten. Krijgen ze vergoeding voor. Maar hun angst is dat die vergoeding te laag wordt. En ze worden natuurlijk al door de overheid op kosten gejaagd. Door allerlei extra toezicht, et cetera. Dus die staan bepaald niet te trappelen. En die vragen zich ook af of die digitale munt misschien gebruikt wordt voor allerlei. Zeker als die limiet te hoog wordt. Nou, dat lijkt er dus niet op. Maar dat gebruikt wordt voor allerlei illegale activiteiten. En ze zeggen van ja, wij moeten daar al enorm op toezien. Hè, witwassen en dergelijke. En dan gaat de overheid met een loket komen waarbij ze zeggen ja, nee, in principe is je anonimiteit gegarandeerd. Dat is een beetje gek eigenlijk.
De reden dat we het nu met je over die digitale euro hebben, is dat de Europese Commissie afgelopen week een wetsvoorstel indiende over de komst van het nieuwe betaalmiddel. Experts zijn niet onverdeeld enthousiast. Ze vragen zich af wat het nut nou is van zo'n digitale euro en of dit niet een oplossing is op zoek naar een probleem. De Nederlandse Bank zag in 2017 ook al allerlei risico's.
Ze waren eigenlijk bang dat de invoering van zo'n digitale euro de kans op een bankrun zou vergroten. En wat is een bankrun? Dat is dat als mensen in paniek raken, als ze denken van oh jee, het financiële stelsel gaat wankelen. Dat hebben we natuurlijk gezien bij de kredietcrisis. Dat mensen denken, ja, als mijn bank gaat omvallen, dan moet ik er tijdig bij zijn. Misschien kan ik straks niet bij mijn geld, dus ik ga naar de bank toe en ik ga geld pinnen. Nou, als iedereen dat gaat doen, dan zijn er te weinig bankbiljetten en dan komt zo'n bank in grote problemen, et cetera.
Ja.
Nou is het zo dat je met zo'n digitale euro een soort digitale bankrun zou kunnen uitlokken. Want je kunt natuurlijk in een split second kun je zeggen van nou, ik vertrouw die bank niet. Ik heb 50.000 euro staan. Ik ga het gewoon even snel opmaken in dat hoekje, zeg maar, wat centrale bankgeld is.
Ik maak het over naar mijn centrale bankhoekje.
Ja, precies. En als die drempel heel laag is en de limiet onbeperkt, dan zou je dus in een soort split second, zou er heel veel geld uit die bank kunnen vloeien. En dan krijg je natuurlijk self-fulfilling prophecy, dat je het hele bankenstelsel omver trekt, omdat jij als centrale bank, als toezichthouder notabene op het bankwezen, een gratis alternatief biedt van nou ja, zet het maar bij ons.
Maar nu zijn we 6 jaar verder en zijn die risico's die men zag, zijn blijkbaar toch kleiner geworden.
Ja, nou die risico's zijn enorm ingedampt om de simpele reden dat in de ontwerpen die nu op tafel liggen wordt gezegd van ja, oké, we gaan het doen, zo'n digitale euro. De mensen die willen dat misschien wel, dat wekt vertrouwen, maar we maximeren het op 3.000 euro. Dus of je nou 1 miljoen of 2 miljoen op de bank hebt staan, je mag maar 3.000 euro bij de centrale bank stallen. En je kunt natuurlijk afvragen of het dan allemaal nog wel zoveel zin heeft. Maar goed, dat is ook precies de kritiek van veel mensen. Maar dat betekent ook dat het risico op een bankrun veel kleiner is. En ik moet trouwens bijzeggen, want je zei net die omzwaai bij de Nederlandse bank, die is inderdaad wel opmerkelijk. Hè? Dus eerst zien ze dat als gevaar en later gaan ze zeggen, nou daar gaan we aan werken. Dat heeft ook te maken omdat in 2018 Facebook zei, wij gaan met een eigen munt komen. De Libra, nou die is er overigens nooit gekomen. Maar dat was wel iets waar centrale banken zich nou enorm zorgen over maakten. Kijk, die centrale banken maakten zich helemaal niet zo zorgen om de rol van de bankbiljetten. Dat zeggen ze wel. Maar ik denk dat ze zich in de eerste plaats vooral zorgen maakten over het feit dat misschien hele grote multinationals, Amerikaanse bedrijven, met eigen munten gaan komen. En dan kan je zeggen, ja, prima toch, laat ze lekker aan de gang gaan. Maar dat betekent natuurlijk dat je als centrale bank controle verliest. Want nu bepaal jij de geldhoeveelheid, je bepaalt hoeveel mensen kwijt zijn als ze geld lenen. Als er andere partijen opstaan die misschien ook wel geld gaan uitlenen en dat mensen elkaar gaan betalen in zo'n Libra, dat betekent gewoon dat jouw rol steeds kleiner wordt en ook jouw invloed op de economie. En dat wilden ze natuurlijk voorkomen.
Er zijn landen waar ze al met zo'n digitale munt vanuit de centrale bank werken. Hè? Ik geloof op de Bahama's notabene en in Nigeria.
Nigeria en China. In China is het een proef. Ze doen het in een paar steden, geloof ik. Maar dat zijn miljoenen steden. Dus dat zijn geen kleine proefjes natuurlijk.
En hoe werkt het daar?
Eigenlijk in alle drie gevallen slecht. In die zin dat de consument pakt het helemaal niet op. Om verschillende redenen. In China heeft de overheid dit vooral gestart omdat ze de macht van grote techbedrijven wat willen inperken. Heel veel betalingen die verlopen via grote techbedrijven. En ze hebben zoiets van, ja, wij moeten zorgen dat die bedrijven niet te machtig worden. Dus wij komen met een alternatief. Maar de Chinezen die zijn daar zo aan gewend en het werkt zo goed dat ze eigenlijk geen deuk in een pakje boter slaan. Dus dat is China. Dan Nigeria en de Bahama's was de beweegreden een ander. De overheid wilde daar digitale munt ook gebruiken om het zwart geldcircuit een kopje kleiner te maken. Dat is enorm in die landen. Hè. Dat betekent dus dat er de belastinginkomsten laag zijn. En ze dachten, nou, als ze nou iedereen kunnen verleiden met die digitale munten te gaan betalen.
In plaats van met cash.
In plaats van met cash. Hè, en dat verkopen we dan als we nou enorm makkelijk, weet je wel, veilig en snel. En in de tussen kunnen we dan precies zien wat iedereen aan het doen is. En dat betekent dus ook dat mensen dan eerlijk moeten zijn over wat ze verdienen. En netjes belasting moeten betalen. Maar ja, je snapt natuurlijk wel, die mensen denken ook van dan wacht ik maar wat langer op mijn geld. Dan is het maar wat meer gedoe, alles beter dan die belasting betalen. Dus dat slaat niet aan. En daar blijkt ook wel uit dat zo'n digitale munt alleen maar een succes kan worden als mensen daar ook zelf beter van worden, als ze daar het nut van inzien. Zodra dat vaag is, of sterker nog, dat ze erop achteruit gaan, waarom zou je het dan gebruiken?
Het voorstel ligt dus nu nog bij de Europese Commissie. Toch is onze Tweede Kamer er ook al druk mee bezig, ziet Cor de Hoorde, die voor het FD Politiek Den Haag volgt.
In Nederland heeft het veel meer aandacht dan in de meeste andere parlementen. En dat heeft, ik denk te maken met die George van Houts eigenlijk. Die met zijn campagne Ons Geld
acteur.
Geleden begonnen is. Ja, die acteur. Die met zijn campagne Ons Geld begonnen is. Omdat hij er toen achterkwam wat iedereen die economie heeft gestudeerd eigenlijk al lang wist. Namelijk dat het meeste geld gemaakt wordt door commerciële banken. Nou, daar kwam hij toen achter. En tenminste, dus zo bracht hij het alsof het een soort complot was. Gewoon, het was zijn eigen onwetendheid. En toen is hij gaan pleiten voor publiek geld. Nou, je zou zeggen, een digitale munt, dat is publiek geld. Maar ja, nu heeft hij zich juist weer tegengekeerd. Want wat is het nadeel van publieke dingen, van overheidsdingen, dat diezelfde overheid kan jou ook in de gaten gaan houden.
Heeft Nederland er eigenlijk nog wel wat over te zeggen over hoe en wanneer deze digitale euro er komt? Want het is natuurlijk uiteindelijk gaat het om Europese wetgeving.
Inderdaad, dus het antwoord is eigenlijk nee. Maar ook weer ja, in de zin van elke Europese wet moet ook naar de Europese Raad, waar dus alle Europese ministers zijn. En dan heeft Nederland geen veto op dit punt. Dat geldt alleen voor een zeer beperkt aantal onderwerpen. Maar Nederland is wel dus aangespoord door een overijverige Tweede Kamer. Is nu al bezig met het smeden van coalities. Via die route kun je natuurlijk heel veel invloed uitoefenen. Maar uiteindelijk is het geen Nederlandse wet. Hij komt niet in de Tweede Kamer ter goedkeuring voor te liggen.
Hoe ziet dat debat in het Europese parlement er dan uit? Gaat dat eindeloos duren?
Eerlijk te zijn heb ik daar nog helemaal geen beeld van. Omdat in Nederland is het een heel gedoe. En de rapporteurs hebben dus al in beeld gebracht hoe het buiten Nederland speelt. Nou, niet heel erg. Dus ik vermoed dat in het Europees parlement ook zo zal zijn. Dat daar dus ook maar zeer beperkt aandacht voor is. Kijk, het is natuurlijk, die digitale euro is een heel ingewikkeld onderwerp. Hè? En veel mensen snappen totaal niet waar het over gaat. Die denken, ik heb al digitale euro's, want ik heb een online bankrekening. Wat dus niet zo is. Deze discussie wordt al heel snel gekaapt door mensen die er een hele speciale mening over hebben. En de rest denkt, als ze het helemaal uitgelicht hebben gekregen wat het is, zeggen laat maar, probeer maar iets of zo. De mensen die vocaal zijn, zijn de mensen met een scherpe mening hierover. En dat zou zomaar kunnen dat straks in het Europees parlement ook gebeurt. Het onderwerp is gewoon te ingewikkeld.
Nou ja, de Kamerleden zeggen ook in dit interview met jou, dit is, of misschien wordt het zoiets als de chipknip, weet je wel, waar je zonder pin kon betalen wat eigenlijk helemaal niet werkte. Of, zegt Kamerlid Heijnen, in potentie is dit de grootste financiële innovatie van deze tijd.
Ja, dat zou inderdaad kunnen, want je hebt natuurlijk als je echt heel diep na gaat denken, als je dit helemaal groot zou doorvoeren, dus niet zoals het commissievoorstel, alleen te betalen tot bepaalde maximum bedragen, maar je zou dit helemaal groot doorvoeren, dan heb je eigenlijk voor een groot deel de banken niet meer nodig, behalve om geld uit te lenen. Dan krijg je dus een hele andere instellingen. Als je dat gaat invoeren, dan Ja, dat is nogal vergaand. Dat moet je echt zeker weten dat je dat echt wil. Want dat is nogal wat. Want ja, alle nadelen kan iedereen zich wel herinneren. Maar de voordelen die worden als vanzelfsprekend aanvaard. Dus ja, dus in potentie is het heel wat. En dat is ook even de reden waarom je zegt als middenpartij zegt van nou ja, laten we dat in ieder geval op de bagagedrager blijven zitten. Een beetje weten hoe het gaat allemaal. Dus in potentie heeft het enorm veel in zich. Maar het kan dus ook als een nachtkaars uitgaan. Dat kan ook nog.
Of deze digitale euro nou een mislukking of een succes zal worden, moet de toekomst uitwijzen. Want er kleven wel degelijk ook voordelen aan.
Stel je voor, je hebt inderdaad zo'n saldo bij de centrale bank. En we komen weer in een situatie terecht waarbij de economie instort. Er werd wel vaker gespeculeerd van eigenlijk zou je mensen moeten stimuleren meer uit te geven. Dat doen ze dan met lage rente. Maar eigenlijk zou je helikoptergeld noemen ze dat dan. Geef iedereen 1000 euro. Maar het gevaar is natuurlijk als iedereen 1000 euro geeft, dat ze toch weer op een spaarrekening zetten. Nou, met een digitale euro zou je in theorie, en technisch is dat prima mogelijk, zou je kunnen zeggen, nou weet je wat, we geven u allemaal 1000 euro.
In je digitale portemonneetje.
In je digitale portemonneetje. Over een maand is het weg. Dus je moet het uitgeven. Nou, ik denk dat iedereen rent naar de mediamarkt of dat café op de hoek. En dan krijg je dus dat zo'n economie wordt aangezwengeld. Omgekeerd zou je het kunnen afromen. Ik denk dat de mogelijkheid daar wat minder groot is. Maar digitaal geld biedt in theorie natuurlijk ongekende mogelijkheden voor je monetair beleid. Maar ja,
ik denk dat de wortel.
Dat is een brug te ver, lijkt mij. En zo wordt het ook zeker niet verkocht, moet ik met nadruk zeggen.
Nee. Komt die er? En zo ja, wanneer?
De schattingen zijn dat het pas in 2027 gaat gebeuren. Of hier komt... ik weet het niet, maar ik leef wel mee met de critici die zeggen voor welk probleem is dit nou eigenlijk een oplossing? Dat is mij ook niet volledig duidelijk. Zeker niet omdat gekozen is voor een hele beperkte variant. Maar aan de andere kant, als het klein is en het is in staat om een soort vertrouwen te wekken, ja, baat het niet als schade.
Dit was hem voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. In onze app vind je al het nieuws over de digitale euro, centrale banken en de Nederlandse politiek. Ik ben te vinden op Twitter, @Elfani. En je kunt natuurlijk ook altijd een mail sturen naar podcast@fd.nl. We vinden het erg leuk om van mensen te horen. Redactie en montage waren in handen van Ilse Eshuis, Yilda Bijboer en van mij. Muziek is gemaakt door Visionair Ordinaire. Een heel fijn weekend en graag tot volgende week.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.